Van een klimaat met steeds meer extremen. Op weg naar een nieuwe wereld op onze prachtige planeet. Dit is Klimaatpraat met Reinier van den Berg. Dit is alweer de 10e en laatste aflevering van Klimaatpraat met Reinier van den Berg. Hallo Reinier.
Hey Victor.
We gaan het vandaag hebben over onze toekomst. Nou, mooier kunnen we niet krijgen. We zitten midden in de coronacrisis tijdens opname. In de vorige afleveringen hebben we gehoord en gezien dat klimaatverandering grote gevolgen kan hebben. Maar ik heb de indruk dat jij hele mooie scenario's kunt geven over onze toekomst. Vertel.
Ja, nou ja, kijk, de toekomst is natuurlijk misschien één groot mistig geheel waarvan je, nou ja, in feite kan je ook hier wel weer de corona als voorbeeld nemen. Want wie had een half jaar geleden gedacht dat je in deze crisis zou uitkomen? Nou, sommige wetenschappers wel, hè. Er is natuurlijk wel vaker gewaarschuwd van ja, er komt een keer een pandemie die wel weer de hele wereld overgaat. En je zou kunnen zeggen van nou goed, die wetenschappers die hebben dat wel gezegd, maar die zijn eigenlijk nooit gehoord. En een beetje een vergelijkbaar verhaal heb je dan ook met de klimaatwetenschappers die bij soms wat donkere scenario's praten. En dat is één deel van onze toekomst als we over de toekomst hebben. Hè? Van hoe ziet nou bijvoorbeeld de wereld eruit in het jaar 2050? Mm-hmm. Over 30 jaar. En dat kan je bekijken door de klimaatbril.
Mm-hmm.
Nou, en als je door de klimaatbril bekijkt, en dat is denk ik één deel van deze slotaflevering, van ja, hoe zou de wereld er dan inderdaad uit kunnen zien? Nou ja, goed, dan heb je het dus over die trends in temperatuur. Het is dan een stuk warmer. En in de zomer zal een temperatuur van 40 in Europa op meer plekken mogelijk zijn dan vroeger. Ja. Droogte raakt ons vaker. En dat zijn die sombere scenario's.
Mm-hmm.
Maar omdat we die sombere scenario's onder ogen zien, zal het zo zijn dat we ook in een enorme transitie bezig zijn in het jaar 2050. Een transitie naar een hele andere economie en samenleving. Maar niet alleen in 2050, maar eigenlijk is die nu al begonnen.
We zijn al bezig, wil je zeggen.
Juist, die is al in volle gang. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld iets als mobiliteit, hoe verplaatsen we ons over 10 jaar, in 2030... Ja. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een relatief korte tijdstap. Toch kan je je daar misschien nog niet zo heel veel bij voorstellen. Maar als je ziet hoe snel die innovatie gaat in de wereld van de automobielindustrie.
Ja.
En de innovatie op het gebied van accu's. Ik las een paar dagen geleden nog iets over de prijs van energieopslag in batterijsystemen.
Mm-hmm.
En die is belangrijk, hè? Wat kost het nou om mijn opgewekte zonnestroom of windenergie op te slaan in een batterijpakket?
Ja.
Zolang dat duurder is dan bijvoorbeeld de manier waarop je het met fossiele brandstoffen allemaal praat aan de gang kunt houden.
Mm-hmm.
Ja, dan is de economische prikkel om te investeren of te kopen in batterijen misschien nog relatief klein. Maar die prijsdalingen van energieopslag die gaan zo ontzettend snel. Ik vond het echt indrukwekkend om te zien. Er was een recente studie van Bloomberg. Het zijn professionals in de wereld van economische prognoses, onder andere. Ja. Dat gaat zo ontzettend snel.
Maar waar heb je het dan concreet over? Wat voor prijsdaling heb je het over dan?
Nou ja, wat voor prijsdaling heb je het dan over? Ik zou het er zomaar eventjes bij kunnen zoeken, want ik vind het wel een heel gaaf plaatje. Dan heb je het over, wat kost het om stroom op te slaan? Hoeveel dollar kost het om een megawatt energie op te slaan?
Mm-hmm.
Dat gaat dan in dollars.
Nou, ja, dat is gewoon leuk iets.
Dat was 5 jaar geleden.
Mm-hmm.
Kostte het om 1 megawattuur stroom op te slaan in een batterijsysteem, kostte 5 jaar geleden rond de $600.
Ja.
En dat is nu gedaald naar 150.
Dat is bijna 25% nog maar van over dan.
Ja, exact. En als je ziet hoe stijl die curve gaat, dan is het over 5 jaar. Nee. Ja, dan zit je ver onder de 100. En dan heb je dat zijn dezelfde prijzen als waarmee je stroom opwekt via zon en wind.
Nee.
En dat zijn echt hele interessante prijscurves.
Tegelijkertijd moet je wel realiseren dat we nu juist tijdens de coronacrisis een waanzinnig lage olieprijs hebben.
Ja. Waarmee dus de must om over te schakelen naar elektrisch voor dit moment eventjes wegvalt. Zodra de economie weer gaat aantrekken, zie ik hem wel weer omklappen. Ja. Maar nu is het, zie je daar wel een soort hiccup in komen, denk ik.
Ja, dat zijn dus ook dingen die natuurlijk op de macro-economisch een grote rol spelen. Wat doet dan zo'n prijs van bijvoorbeeld olie? Ja, die is natuurlijk heel erg manipulatief, hè? Dus olieproducerende landen zitten eigenlijk achter de knoppen van de prijs. En als ze meer gaan produceren, dan daalt de prijs. En als ze een tijdje wat minder. Maar het was wel heel interessant om te zien hoe ver die olieprijs inderdaad daalde in het voorjaar van 2020. En er zijn toch wel veel analisten die verwachten dat die olieprijzen nooit meer bij de oude niveaus komen. En dat, aan één kant misschien een zorg voor zon- en windproducenten, maar aan de andere kant betekent dat het economisch moeilijk rendabel is te krijgen om nog te gaan investeren in nieuwe boorputten op grote diepte.
Nou, je ziet inderdaad dat die hele olieindustrie in de Verenigde Staten op dit moment letterlijk aan het instorten is.
Ja.
Omdat die rekening gehouden hebben. Want die gingen dat, hoe heet ze dat? Dan kraken ze dat, geloof ik. Daar weet jij misschien
meer van. Fracking.
Dat
klopt.
Dat is een hele dure methode om ook de laatste resten nog van olievelden naar boven te halen.
Ja.
Maar die is wel afgestemd op een olieprijs die ruim boven de $50 per vat ligt.
Ja.
Dat is hier nou niet meer. Dus nee, je ziet daar de hele industrie in elkaar stort.
Ja.
Dus als jij jouw toekomstvoorspelling mag maken over de langere termijn, want midden in die coronacrisis is het niet echt een tijdstip om daar nu echt iets over te zeggen als we 30 jaar verder gaan. Maar om jouw woorden te mogen volgen, eigenlijk zeg jij van joh, die prijs gaat zo hard omlaag. Ja. Dat eigenlijk dat concurrentiepunt al omgeslagen wordt en dat na verloop van tijd een hele andere kant op gaat. Je hebt dus dan geen politieke systemen nodig die ons dwingt om over te schakelen.
Ja. Ja, maar het zijn dus ook financiële prikkels die sturend zijn. Hè? Follow the money, wordt dan wel gezegd. En als we terugkeren naar de wereld van de auto's. Als je nu doorrekent wat het kost om elektrisch te rijden, dan merk je al gauw dat het eigenlijk, afgezien van de aanschaf, als je die auto voldoende lang rijdt, zijn je rijkosten zo laag vanwege gebrek aan reparaties en vanwege de prijs van de stroom. Dat je geen trendwatcher hoeft te zijn om te zeggen dat vanaf 2025 iedere nieuw gekochte auto een elektrische is. Simpelweg omdat dat goedkoper is en natuurlijk ook beter en schoner.
Ja. Heb je ook de indruk dat die auto's, als we naar de toekomst kijken, want daar gaat deze aflevering over, dat die auto's ook langer meegaan dan dat ze dat nu doen?
Jazeker. Enerzijds voor wat betreft de batterijpakketten die erin zitten. Die worden dus nog steeds beter en goedkoper, maar die gaan ook ontzettend lang mee. Tesla werkt nu al met batterijpakketten die 1 miljoen kilometer kunnen meegaan. Nou, voordat jij 1 miljoen kilometer hebt gereden, ben je wel een paar jaartjes ouder, kan ik je zeggen.
Ja. Ja,
gemiddelde Nederlander rijdt denk ik 20.000 of zo, wat zou het zijn?
Ja.
Nou, dat zou betekenen dat je 50 jaar moet rijden om die 1 miljoen vol te krijgen.
Ja.
Dus de technologie, die is wat dat betreft echt wel heel ver al. Mm. En de actieradius van een elektrische auto, dat is nu nog wel eens een discussiepunt. Hè, van maar dan kan ik maar 300 kilometer rijden of 400.
Ja.
Maar er wordt al gewerkt aan batterijsystemen die 1000 tot 2000 kilometer in zich kunnen hebben. Die dus veel efficiënter zijn. En als jij een auto hebt die je eens in de 2000 kilometer moet tanken of opladen, dan is dat best wel fijn, kan ik je zeggen.
Ja, dan heb je het echt een aantal kilometers, wat in ieder geval veel verder reikt als dat een gemiddelde benzineauto dat ook eigenlijk
doet. Juist,
Maar we hebben het alleen nog maar gehad over auto's. En daar volg ik je gelijk in dat dat een hele mooie toekomst heeft. Maar er zijn natuurlijk ook veel andere dingen die invloed op het weer en op ons klimaat hebben dan auto's. Heb je ook wel eens iets gehoord over de grote industrie, hoe die overgaat?
Ja, kijk, de grote industrie neemt natuurlijk ook zeker wel stappen in duurzame technologie. Maar er zijn processen zoals staalsmelten, zoals de hoogovens. En dat moet nu eenmaal met temperaturen die ontzettend hoog zijn.
Ja.
En dat kan je niet zomaar eventjes doen op een andere energiemengsel dan waar het nu op gebeurt, op steenkool.
Mm-hmm.
Maar toch komt hier wel weer een verrassing om de hoek kijken. Want met waterstof zou het wel kunnen.
Okay. Wat doe je dan met waterstof waardoor dat kan?
Nou, met waterstof kan je toch wel op hele hoge temperaturen uitkomen. Alleen om waterstof te produceren ben je nu nog veel geld kwijt. Maar omdat het opwekken van zonne- en windenergie zoveel goedkoper wordt nog in de toekomst, wordt het produceren van waterstof ook goedkoper. Okay. Dus we zullen, behalve dat we heel veel dingen elektrisch gaan doen, gewoon echt letterlijk elektrisch, zoals auto's, wat we al zeiden, en een deel van de luchtvaart misschien, de kleine luchtvaart. Mm-hmm. Zal de grote luchtvaart misschien wel overstappen op waterstof, wat op een gegeven moment gewoon betaalbaar wordt. En ook de grote industrie zal meer kunnen doen met waterstof.
Is het ook niet zo dat je met eigenlijk elektriciteit theoretisch gezien ook kerosine kan maken? Dat een soort chemisch proces is waar je een soort kunstmatige kerosine kan maken?
Ja, dat kan. Je kunt daar het molecuul CO2 zelfs voor gebruiken. CO2 is overtollig. Hebben we veel te veel van. Dat is een broeikasgas. Maar CO2 kan je als het ware moleculair ombouwen naar een andere energie, naar ander molecuul, zoals bijvoorbeeld methanol. Ja. Methanol is het broertje van de gewone alcohol die in een fles wijn zit. Mm-hmm. En methanol is ook een energiedrager. Dus die kan je ook in een tank stoppen waarop je erop kunt rijden of vliegen. Je hebt wel energie nodig voor dat proces om van CO2 methanol te maken. Mm-hmm. Maar die energie zou ook weer kunnen afgeleid worden van overtollige wind- en zonne-energie. Dus die hele energierevolutie die zal in de komende 5 tot 10 jaar steeds meer spierballen krijgen. Steeds meer markt gaan veroveren. Mm-hmm. Dus ik zie die energietransitie toch echt wel op stoom komen, op snelheid komen. Ja. En ik denk dat het energielandschap er in 2030 al heel anders uitziet. Dat die circulaire wereld ziet er ook heel anders uit. Hè? Dus het hergebruik van grondstoffen, reststromen, mm-hmm. volledig gaan hergebruiken.
Ja.
En tegelijkertijd hoop ik en denk ik dat we in de toekomst ook op een andere manier met veeteelt omgaan. Met dieren omgaan. We hebben natuurlijk grote problemen gezien, zoals ook wel weer de viruscrisis, de coronacrisis. Ja. Wordt toch overgedragen van dier op mens.
Mm-hmm.
Ik denk dat we in 2030 een veel groter deel van ons voedsel op een andere manier produceren. Veel efficiënter. Met veel minder vlees van dieren. Ja. En het vlees dat we nog gebruiken kan ook in vitro. Dat wil zeggen, een hamburger kan gewoon op laboratoriumschaal met hele goede eigenschappen geproduceerd worden in de toekomst. Daar heb je geen levende koeien meer voor nodig. Er zijn al experimenten met hele mooie melk die geproduceerd kan worden in het laboratorium.
Waar ook geen koe aan te pas komt, zeg maar.
Ja, en dan spaar je natuurlijk wel ontzettend veel grond uit. Die bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor natuurherstel, ontwikkeling, bos aanplant. En boeren kunnen heus wel dan andere beroepen krijgen in de agrosector, maar die veel meer te maken hebben met natuurbehoud. En natuurlijk hebben we de land- en tuinbouwsector ook in de toekomst nodig, maar ik hoop minder op basis van vlees, maar meer op basis van akkerteelten.
En dan zeg je dat eigenlijk ook niet alleen vanuit het klimaat, maar ook vanuit dierenwelzijn, begrijp je?
Ja, vanuit dierenwelzijn.
Als ik je ogen zo zie, dan heeft dat er ook mee te maken. Dat
heeft er ook mee te maken.
Eigenlijk ben je een beetje een visionair nou, hè? Van hoe gaat de toekomst er in 2050 uitzien? Maar als ik jou mag geloven, dan hebben we meer dan goede hoop dat we het wel recht gaan trekken voor het jaar 2100 om die CO2 omlaag te krijgen.
Ja, en dat denk ik wel.
Een hele mooie wereld te kunnen bouwen met z'n allen.
Ja, dat denk ik wel. Maar we moeten dan echt ook wel goede afspraken maken. Internationaal aan de slag gaan. En dat hebben we dus geleerd in de huidige crisis van corona. Wereldwijd worden er miljarden gepompt in het vinden van een vaccin.
Ja.
Dat gaat niet om een paar miljard, maar het gaat om tientallen miljarden. En als we op dezelfde manier eensgezind en internationaal nog veel meer middelen investeren in het heruitvinden van de economie, maar dan op een duurzame manier, dan zijn we er in 2030 al een heel eind mee.
Dat is een mooie uitspraak.
Ja.
Dat leidt wel tot een vraag, want ik denk dat je, aan de ene kant hebben we het gehad over de marktwerking, dus dat betekent simpelweg dat we het hebben over prijzen, dus dat je het hebt over benzine en kerosine ten opzichte van de andere bronnen van energie die we dan hebben. Anderzijds zou je ook kunnen bedenken dat we dat wereldwijd, via de Verenigde Naties of wat dan ook, het eigenlijk politiek gaan afdwingen. Welke van die twee gaat de grootste aandeel krijgen om in 2030, 2040 echt die omslag, echt die transitie te kunnen krijgen?
Ja, ik hoop dat we ook de kracht van de politiek zien. Want sturing van bovenaf en stimulering van bovenaf is gewoon wel nodig. Ik hoop ook, zeker ten aanzien van de grote kloof tussen rijkdom en armoede, die ook in de coronacrisis niet wordt opgelost, maar misschien zelfs nog wel venijniger is geworden.
Ja.
Want wat je ziet is, ja, in de VS zie je het misschien heel, heel duidelijk dat de mensen die toch al moeite moesten doen om een hoofd boven het water te houden, de eerste zijn die hard geraakt worden, hebben slechtere voeding, zijn kwetsbaarder, verliezen eerder hun baan. En ik hoop dat we in het verduurzamen van de wereld ook die kloof wel meenemen. En daar is wel sturing van bovenaf voor nodig. Regelgeving. Ja. En dus zonder
maar
de overheid.
Dat is internationaal, hè?
Ja, internationaal. Internationaal, zeker. Dus een optimale samenwerking tussen consument, hè, tussen burger, tussen het bedrijfsleven, hebben we al eerder gezegd in deze uitzendingen, en de overheid, die driehoek, hè, overheid, bedrijfsleven en de consument. Ja. Die drie hebben we nodig om de maatschappij zodanig te heruitvinden dat het welbevinden klinkt idealistisch, maar op papier weten we dat het kan.
Mm.
Maar het is nog langer weg om te gaan. Ja.
Ik denk dat wij met deze podcastreeks daar eigenlijk ook op onze manier een bijdrage aan geleverd hebben om daar maatschappelijke discussie op gang te, ja, mogen,